En we lezen de Heilige Schrift vanmorgen uit de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 10.
De roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar. Of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet, dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is uw genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking van morgen vinden we in het Bijbelgedeelte dat ons zojuist gelezen is. 2 Korinthe 12 en daarvan vers 7 tot en met 9a. Dus de tekstwoorden voor de preek van morgen vinden we in 2 Korinthe 12 vers 7 tot en met 9a. We willen die woorden nogmaals lezen. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Liefde gemeente, oudere jongeren, het tekstgedeelte dat we vanmorgen hopen te overdenken, worden we bepaald bij het gebedsverkeer van de apostel Paulus met de Heere. In het leven van de apostel was een grote verandering gekomen, namelijk bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. Eerst had Paulus een groeiende hekel aan de Heer Jezus en aan allen die zijn naam belijden. En als een bloeddorstig roofdier vervolgde hij de christenen. Tot op het moment dat de verhoogde Christus hem staande hield op de weg naar Damascus. En de heiland sprak, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En de vijandschap tegen de Heer Jezus in Paulus hart werd verbroken. En bevende en ootmoedig ging hij vragen aan de Heere Jezus, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En verderop in Handelingen 9, waar de bekeringsgeschiedenis staat van de apostel Paulus, verder in Handelingen 9 lezen we een andere vrucht van wedergeboorte in Paulus' leven. Want dan lezen we in Handelingen 9 vers 11, want zie hij bidt. Dat gebed wordt dus genoemd als een teken van geestelijk leven. Ja, zegt iemand, maar De apostel Paulus had toch al eerder tot God gebeden. Hij was toch godsdienstig opgevoed. Ja, gemeente. Had gezeten aan de voeten van Gamaliel. Hij had een door en door fariseese opvoeding gehad. Maar na zijn bekering leerde Paulus pas echt bidden. Voor zijn bekering ging hij in het gebed tot God en kwam hij aandragen met zijn eigen verdiensten en voortreffelijkheden en wetswerken en dacht daarmee wel voor God te kunnen bestaan. Maar toen de Heer hem tegenhield op de weg naar Damascus en de Heer hem bekeerde, viel Paulus ondersteboven met al zijn voortreffelijkheden en kwaliteiten en goede verdiensten. En toen ging hij pas echt tot de Heer binnen. Door schuldbesef verbroken en verslagen. En hij verstond dat hij niet bij God kon aankomen met zijn eigen gerechtigheid, omdat hij tegen die heilige, maar ook zo goeddoende God had overtreden met woorden, werken en gedachten. En hij begreep, ik heb vanwege mijn zonden Gods oordeel dubbel en dwars verdiend. En hij leerde gemeente ootmoedig en nederig smeken om genade. Hij kreeg die volkomen gerechtigheid nodig van die grote ander, de Heer Jezus Christus. En die gerechtigheid en dat heil van Christus mocht de apostel Paulus ook door genade leren omhelzen. Paulus werd door de Heer Jezus ook geroepen om die gerechtigheid en dat heil wat hij zelf had leren kennen, omdat hij in die gerechtigheid ook te verkondigen in deze wereld. Daardoor riep de Heer hem tot zijn knecht. En dan nog wat, gemeente, en dan nog wat. Vanaf het moment van zijn bekering kreeg de apostel Paulus een biddend leven. Een biddend leven met de Heer. Maar dat kan ook niet anders. Het gebed is de ademtocht van de ziel van een gelovige, van een kind van God. Hij haalt geestelijk adem door het gebed. Nou, gemeente, van dat gebedsverkeer van de apostel Paulus met de Heere, daar horen we eveneens van in onze tekstwoorden van deze morgen. Het thema voor de preek is Paulus' gebedsverkeer met de Heere. Eerste plaats de aanleiding tot het gebed. Tweede plaats de beoefening van het gebed. En ten derde ook de vrucht op het gebed. Dus Paulus' gebedsverkeer met de Heere. We letten op de aanleiding tot het gebed. Tweede plaats de beoefening van het gebed. En tenslotte ook de vrucht op het gebed. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, in de brieven van de apostel Paulus die hij onder de leiding van Gods geest heeft mogen schrijven, heeft hij weinig over zichzelf geschreven. Alleen in die twee brieven aan de gemeente van Korinthe heeft hij dat uitvoeriger gedaan. Daar was ook een dringende reden voor. De apostel had met vrucht en zegen van de Heer mogen werken in Korinthe. Maar dan roept de Heer hem op een andere plaats. En tijdens de afwezigheid van de apostel Paulus, dat hij niet in Korinthe is, komt daar bij een deel van de gemeente felle tegenstand tegen de apostel. Hoe komt dat? Nou, gemeente, er waren dwaalleraars gekomen in die gemeente van Korinthe die de apostel zo tegenstonden en verdacht maakten dat ze zichzelf afvroegen of hij wel een apostel van de Heer Jezus was. En anderen gingen zover dan wel niet, maar ze zeiden toch van hem, zijn brieven zijn wel gewichtig en belangrijk, maar de tegenwoordigheid van zijn lichaam is zwak en zijn reden, zijn spreken is verachtelijk. En tegen deze aantijgingen en beschuldigingen heeft de apostel zich in de beide brieven aan Korinthe krachtig verweerd. Omdat dergelijke verdachtmakingen zijn ambt en daarmee ook zijn ambtelijk gezag en de prediking van het evangelie ernstig belemmerden. En het gold hier bovenal de eer van God. Het gold hier vooral de eer van God die de apostel Paulus tot apostel en tot prediker van het evangelie had geroepen. En in dergelijke gevallen, oudere jongeren, als het ambt en het ambtelijk gezag in het geding is, in dergelijke gevallen mag niet gezwegen worden. Dan mag niet gezwegen worden over de genade die de Heere in het persoonlijke leven van desbetreffende broeder en ambtsdrager geschonken heeft. Dan moet daarvan getuigd worden. En zo heeft dan ook de apostel Paulus met klem verdedigd dat de Heere hem tot apostel had geroepen en aangesteld. In het voorafgaande hoofdstuk, 2 Korinthe 11, geeft de apostel Paulus een opsomming van wat hij in de dienst van de Heere heeft meegemaakt. En uit alles wat hij daar noemt, blijkt zo duidelijk dat de apostel gemeenschap heeft gehad en deel gekregen aan het lijden van zijn dierbare meester en zender, de Heer Jezus Christus. En dan schrijft hij: van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld. 1 ben ik gestegend. 3 heb ik schipbreuk geleden. Een hele nacht en dag in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zo getuigt de apostel Paulus dat hij inderdaad de voetstappen van zijn meester heeft leren drukken en gemeenschap en deel gekregen heeft aan het lijden van zijn meester. Dat hij smaadheid vanwege zijn meester geleden heeft. Maar, gemeente, de apostel getuigt in deze tweede Korinthebrief niet alleen van diepten die hij in de dienst van zijn meester Christus heeft meegemaakt. Nee, in 2 Korinthe 12, ons teksthoofdstuk, vertelt de apostel ook van een bijzonder hoogtepunt dat hem door Gods genade geschonken is. Wie in het dienen en volgen van de heiden door diepe dalen moet gaan, wordt ook bij tijden, gemeente, door de Heere vertroost en verkwikt. De Heere zorgt ook voor geestelijke oases, dat zijn knechten en kinderen worden gelaafd en gevoed met geestelijk voedsel van Christus heilswerk. En dat zijn zielendorst wordt gelest met het water des levens Christus. En dan ontvangen ze weer nieuwe kracht voor de woestijnreis. Dan drukt de heiland hen als het ware aan zijn hart. En dan kunnen ze de reis weer vervolgen. En zelfs geeft de Heere bij tijden aan zijn knechten en kinderen bijzondere ogenblikken te genieten van de voorsmaak van de eeuwige hemelvrucht en zaligheid. Je zou kunnen zeggen, gemeente, ze worden bij tijden als het ware uit dit aardse leven en strijdperk opgetild om met het ogen van het geloof te zien naar datgene wat de Heere voor zijn volk en kinderen heeft weggelegd. De heerlijkheid om even bij God en Christus te mogen zijn in de directe nabijheid van de Heere zonder zonde. Om even God en Christus groot te maken en te loven. Wel nu, oudere jongeren, de apostel Paulus heeft ook zo'n bijzonder geestelijk hoogtepunt van de Heere mogen ontvangen. En hij spreekt daarvan in ons teksthoofdstuk, zoals we het ook vanmorgen gelezen hebben. En dan zegt de apostel: ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Het valt op, gemeente, dat de apostel over deze heerlijkheid die de Heere hem toont spreekt in de derde persoon. Om zelf niet te veel in het middelpunt te komen staan. Aan de andere kant deelt de apostel deze bijzondere gebeurtenis wel mee aan de gemeente van Korinthe om aan te geven dat hij wel degelijk door de Here geroepen is tot zijn knecht en apostel. En dat hij zelfs in een zeer nauwe verbinding met de Here staat. De Here heeft een bijzondere openbaring aan zijn knecht geschonken. Hij heeft een openbaring van Gods heerlijkheid mogen ontvangen. En zo is de apostel opgetrokken geweest in de derde hemel. Dat is de plaats waar God woont en troont. Daar zit de Heere Jezus Christus aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En daar openbaart de Heere zijn heerlijkheid en gunstrijke tegenwoordigheid volkomen. Daar dienen de engelen hem, dag en nacht. En daar is de woonplaats van Gods kinderen die de Heere reeds uit de strijd en de zonde heeft weggenomen. En die nu triomferen voor Gods troon. En die samen met de engelen, de Heere God en het Lam eeuwig loven en prijzen. Een bijzondere ervaring om hier op aarde al een voorproef van de eeuwige hemelvreugde en heerlijkheid te mogen ontvangen. Net zoals de apostel Paulus dat ten deel is gevallen. En toch, geliefde oudere jongeren, zit daar ook een schaduwkant aan. Er zit toch ook een schaduwkant aan. Paulus zou zich gemakkelijk op die ontvangen openbaring van de Here kunnen gaan beroemen. Ja, want de gelovigen zijn hier nog niet van een oude mens af en ze zijn de zonde nog niet erboven. En ook kan die hoogmoedige oude mens de kop gaan opsteken en zelfs gaan pronken met de genade die de Here heeft gegeven. En dan komt er zelfwrijving bij Gods kinderen. Ik heb meer genade van God genoten dan jij. Ik ben dieper ingeleid in het geestelijke leven dan jij. En het gevolg is, gemeente, dat de kleinen in de genade onder Gods kinderen onnodig naar beneden worden gedrukt. En het gevolg is eveneens dat als Gods kinderen hoogmoedig bezig zijn, dat de Heilige Geest zijn vriendelijke werking bij die verzekerde kinderen van God verdonkert, waardoor ze geestelijk behoorlijk in het duister komen te leven. En geliefde gemeente, de apostel Paulus heeft oog gekregen voor het gevaar van hoogmoed en zelfverheffing. De Heere heeft zijn zielsogen daarvoor geopend. En dat kunnen we ook zien in onze tekstverzen, want dan staat er in vers 7 tot twee keer toe: en opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, opdat ik mij niet zou verheffen. Hoort u wel? Twee keer. De Heere heeft de apostel Paulus een scherpe doorn in het vlees gegeven, opdat hij zich niet op die bijzondere openbaring die God hem gegeven heeft zou verheffen. Een scherpe doorn om de apostel klein te houden, ootmoedig, aanhankelijk, afhankelijk van de Here. Maar, geliefden, het is een behoorlijk zwaar kruis geweest dat God legt in het leven van zijn knecht Paulus. Want we lezen in onze tekst: zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Misschien, kinderen, zijn jullie wel eens in de buurt van een rozenstruik geweest. Misschien dat er een rozenstruik staat bij jullie in de tuin die lekker ruikt. Je gaat er in de buurt en je let niet goed op. Wat gebeurt er? Je komt met je hand tegen een van die doornen aan bij die rozenstruik en die doorn die gaat in je hand. Nou, dat is bepaald niet prettig. En wat kan dat geniepig pijn doen als die doorn steeds verder in je hand dringt? Nou, zo ervaart de apostel Paulus het kruis dat God op zijn weg legt. Dat kruis, die doorn, verwondt hem en die geeft hevige pijnscheuten. Het verzwaart aanmerkelijk het lopen voor hem persoonlijk op de geestelijke loopbaan van het geloof. En het bemoeilijkt eveneens voor zijn ervaring het ambtelijk functioneren en dienen in Christus' wijngaard. En de apostel die spreekt dan nog nader, gemeente, over dat levenskruis. En dan heeft hij het over een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou. Dat is wat geweest, mensen, dat is wat geweest. Satan stuurt telkens een van zijn dienstknechten om de apostel neer te beuken, om hem te kwellen, te folteren, om hem met vuisten te slaan. Nou, oudere jongeren, als iemand je met vuisten slaat, dan doet dat behoorlijk wat pijn. Maar het is tegelijk ook grievend en erg vernederend. En dat laatste, gemeente, heeft ook de apostel Paulus ervaren. Ongetwijfeld ook de spot en de hoon van Satan en de spottaal van ongelovige, vijandige mensen. En aan welk kruis, geliefde oudere jongeren, aan welk kruis moeten wij nu bij de apostel Paulus denken? Aan welke scherpe doren in het vlees? Nou, er zijn al heel wat theorieën over geweest en heel veel beschouwingen gehouden door verschillende theologen. De een zegt hij had last van epilepsie, zogenaamde vallende ziekte. Dat hij te midden van zijn ambtswerk toevallen kreeg en buiten bewustzijn raakte. En een oosterling vond dat erg verachtelijk als iemand aan zo'n ziekte leed. Anderen zeggen nee, het is wat anders geweest. De apostel Paulus had een bepaald spraakgebrek, bijvoorbeeld dat hij stotterde, waardoor hij door sommigen werd geminacht. Vandaar dat sommigen ook zeiden, zijn brieven zijn gewichtig en krachtig, maar zijn spreken is verachtelijk, stelt niks voor. Anderen denken dat de apostel bij ogenblikken zo enorm veel last had van aanvechtingen en aanvallen van de vorst der duisternis, omdat hij de gemeente Gods had vervolgd. Nog weer anderen denken dat de apostel leed aan een ernstige oogziekte die hem ernstig hinderde. In verband daarmee zou hij aan de gelaten hebben geschreven, want ik geef u getuigenis dat zo het mogelijk ware u uw ogen zou hebben uitgegraven en uw ogen mij hebben gegeven. Maar met al, oudere jongeren, al met al moeten we zeggen, we weten het niet precies welk levenskruis hier wordt bedoeld en welke scherpe doorn in het vlees hier wordt bedoeld. De Heere heeft dat voor ons verborgen gehouden. Gemeente, zou de Heere dat niet voor ons verborgen hebben gehouden, opdat we onze eigen doorn in het vlees zouden leren invullen? Zou het daarom niet zijn dat de Heere dat voor ons verborgen gehouden heeft, opdat we onze eigen doorn in het vlees zouden leren invullen? En er zijn wat een doornen en een kruisen. Die lichamelijke handicap die je steeds weer met je mee moet dragen, maar die je zo moeilijk valt. Of die ernstige ziekte die je lichaam afbreekt en die je geestelijk zoveel strijd geeft. Of die psychische nood, die moeite die het zo ter neer drukt, waardoor je ook zo vaak zo onbegrepen voelt. En wat tegelijk ook zoveel aanvechtingen geeft van Satan. En het kruis dat soms de ene mens de andere tot doorn is. En dat de ene de andere mens in de weg staat. Wat vervolgens ook weer zoveel strijd en moeite geeft. Of dat kruis en die doorn dat je maar amper je gezin kunt onderhouden. En dat de duivel maar zegt, waar blijf je nou met je God? Het is nou de vrucht van het dienen van de Heere, dat je er zo moeilijk doorheen moet. Gemeente, het kan ook een verborgen kruis zijn. Een verborgen kruis waar je met niemand over durft te spreken. Zelfs niet met je naaste familieleden of vrienden. En het geeft je zoveel strijd en aanvechting van de boze. Of die bepaalde zonde in uw leven. Of de herinnering aan die bepaalde zonde. Wat kan dat ook ten neerdrukken? En wat kan de duivel daar ook op aanvallen? Weet je nog wel, die zonde van toen en toen? Omdat je zo vaak onder ligt in de geestelijke strijd. En dan die aanvallen van de duivel meer. Jij een kind van God? Het lijkt er niet op, het lijkt er niet op. Liefde gemeente, wat heeft de apostel Paulus toen gedaan? Wat heeft hij toen gedaan in al zijn moeite en noden? God de schuld geven van het kruis dat hij dragen moest? Nee. Opstandig de vuist gebald naar de hemel, o God, zo hoeft het niet meer van mij? Zeker niet. We lezen in vers 8 van onze tekst. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, omdat hij van mij zou wijken. Dus oudere jongeren, in al zijn nood en benauwdheid is de apostel Paulus de weg gegaan van het gebed. Dat is ook voor ons de weg, voor u, jou en voor mij. Met onze nood, onze beproeving, onze doorn naar de Heere gaan. Naar de troon van Gods genade. Daar is om Jezus wil hulp, barmhartigheid en genade te verkrijgen. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd op het juiste ogenblik. En Paulus heeft gebeden dat die scherpe doorn, die engel des Satans, van hem zou mogen wijken. O Heere, verlos me toch van die doorn in mijn vlees. Ik heb er zo'n last van, het belemmert me toch zo in het geestelijke leven. Heer, ik word er ook zo door geremd in mijn ambtelijk werk voor u. O, haal toch die Satansengel bij me weg, die me zo plaagt. En hoe gaat het dan? Aanvankelijk, gemeente, komt er geen antwoord op Paulus' gebed. Aanvankelijk geen antwoord. En de hemel leek wel van koper te zijn. Herkent u dat? Dat u in uw gebed voor de Heere worstelt en dat het betijden is alsof het gebed niet verder wil dan het plafond van uw kamer. En jullie ook, jonge mensen, heb je dat ook wel eens? En hoe is het dan verder gegaan? Wel, gemeente, apostel Paulus hield aan in zijn gebedsworstelingen tot de Heere, net als Jacob. De geschiedenis kennen jullie ook wel, jongens en meisjes. Dat Jacob zegt: Heere, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Of net als die Canaanese vrouw. Heere, help me. Het leek wel alsof de Heere haar afstoten. Maar dat was niet zo, gemeente. Met de één hand leek hij haar af te stoten en de andere hand was hij bezig aan te trekken. Heere, help mij. Gemeente, er zijn ook mensen die menen dat God onmiddellijk voor hen in de houding moet springen. Hun wensen en verlangens moeten op staande voet worden vervuld. En als ze dan geen antwoord krijgen en het niet naar hun zin gaat, dan worden ze boos en dan willen ze niks meer te maken hebben met de kerk, met het woord van God en met God zelf. Zo zit u hier hopelijk vanmorgen toch niet in de kerk, oudere jongeren. Of u die meeluistert vanmorgen. Zo staat u er toch niet in. Dat je breken wilt met God, met zijn woord en de kerk. Vraag dan en bid dan tot de Heer. En leg die nood voor de Heer neer. En vraag: Heer, leer mij bidden naar uw wil. En als de Heer je leert vragen naar zijn wil en naar zijn woord, gemeente, wat gebeurt er dan? Dan krijgen we door wat onze eigen plaats is. Dat we zondaren zijn, zondaressen, die nergens recht of aanspraak op kunnen laten gelden. Omdat we tegen de Heer gezondigd hebben met woorden, werken en gedachten. Maar dat we alleen om Jezus wil tot de Heere mogen bidden. Om nooddruft bidden. Datgene wat we nodig hebben, dat de Heere vindt wat we nodig hebben naar lichaam en ziel. Wel, gemeente, zo houdt de apostel Paulus aan in het gebed. Maar dat kan ook niet anders. Iemand die de Heere vreest en een geestelijke band aan de Heere heeft, die kan niet ophouden van bidden. Die kan God niet aan zijn plaats laten en die gaat door met bidden. Tot hij op mij genadig zij. En tot driemaal toe lezen we in de tekst van Paulus zijn smeking op dat God, dat wil zeggen aanhoudend en volhardend heeft hij daarom gebeden. En zo de Heere vertoeft, oudere jongeren, zo de Heere uitblijft, verbijt hem, verwacht hem, want hij zal zeker gewis komen en niet achterblijven. God laat geen bidder en geen bidster staan. Echt niet. Nou, dan komen we bij onze derde gedachte. Toen mocht tenslotte, gemeente, ook de apostel Paulus vrucht zien op zijn gebed. En dan komen we bij vers 9. En de Heere antwoordt hem, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Werd toen het kruis weggenomen, werd toen die scherpe doorn verwijderd en de aanvechtingen en de strijd weggenomen door de Heere? Nee, gemeente, nee. Nee. Niet alle kruisen neemt de Heere weg. Niet alle moeite. Het is maar net wat is naar zijn wil en tot zijn eer. En als je een kruis blijvend moet dragen, dan geeft de Heere er wel kracht bij en genade om het te kunnen dragen. De Heere verhoort niet zoals wij denken dat goed voor ons is. Maar hij helpt zeker. Hij helpt zeker op zijn tijd en wijze. En soms menen we ook, gemeente, met de allerbeste bedoelingen dat we de Heere dingen vragen die wij heilzaam achten voor ons geestelijk leven en ook voor ons dienen in de gemeente en Gods kerk. En zo was het ook met de apostel Paulus. Hij vroeg ook met de meest beste bedoelingen, omdat hij dacht dat de wegname van die scherpe doorn tot zegen was voor zijn persoonlijke leven, maar ook tot zegen was voor zijn ambtelijk werk. Maar de Heere denkt er anders over. En de Heere vindt dat het beter is dat Paulus dat kruis en die doorn blijft houden. Zo leert hij namelijk steeds meer van genade te leven. Zo leert hij ook steeds meer om alle dingen schade en drek te leren achter vergeleken bij de uitnemendheid van de kennis van Christus zijn Heere. En zo leert hij ook steeds meer leunen en steunen op het offer van de Heere Jezus Christus. Paulus moet zijn doorn houden. Opdat Christus kracht in die kleine, zwakke Paulus openbaar wordt. Opdat de kracht van de Heere Jezus in zijn leven gezien wordt. Opdat, gemeente, de mensen niet zullen zeggen, oh, wat een geweldige Paulus. Nee, dat de mensen zullen zeggen, wat heeft die man een geweldige God. En wat heeft die man een rijke heiland. Juist met die doorn is de apostel veel meer tot zegen en tot vrucht binnen Christus kerk. En zo antwoordt de Heere dan ook, mijn genade is u genoeg. Letterlijk staat het er nog even anders. Letterlijk staat er, genoeg is u mijn genade. Genoeg is u mijn genade. Ja, gemeente, want bij de Heere is een volheid van genade. Voor leven en voor sterven. Ontdekkende genade. Dat ik mijn plaats voor God leer in te nemen als zondaar, zondares. Om mijn schuld te leren kennen. Maar ook die schuld voor de Heere te belijden en te bewenen. Rijkmakende genade. Om de Heere Jezus Christus in zijn rijkdom te mogen zien als borg en zaligmaker. Die de schuld der zonde wegdraagt, maar die ook kracht verworven heeft tot heiligmaking en vernieuwing van het leven. Alles is bij hem te vinden. En om de rijkdom van die gezegende Christus te zien als verzoener van mijn zonde. Maar ook bij wie volkomen gerechtigheid is. Om zo tot hem heen te gaan met al mijn armoede, schuld en gebrek. Om bij hem te mogen schuilen. Om hem te mogen omarmen. Om met zijn heil te mogen worden bekleed. Rijkmakende genade. Om gelovig op hem te mogen zien die met doornen werd gekroond. Als de leidende borg. En als ik dat mag zien, gemeente. Dat de Heer om mijn schuld de doornenkroon wilde dragen. Tot een vloek wilde worden. Om mijn schuld. En als ik hem dan zo mag zien, die middelaar en die borg. Wat wordt mijn pijn van mijn scherpe doorn nou verzacht. Als ik hem mag zien gaan op de lijdensweg. Met de doornenkroon. En ziende op hem mag ik ook zijn trouwe hulp en troost ervaren. Bij alle aanvechting en bestrijding. Dat ik ervaren mag, de Heere is bij mij. Genade om de weg te gaan die de Heere me wijst. Genade om achter de Heere aan te komen en mijn kruis te kunnen dragen. Genade dat de Heere zelf mij draagt en dat de Heere zelf mij sterkt. En gemeente, vrucht van dit gebed met apostel Paulus ook dat hij het eens geworden is met de Heere, met Gods wil en weg. Want hij beleidt in onze tekst, een scherpe doorn is mij gegeven. Gegeven. Hij mag daar Gods hand in zien, die hem niet maar wil plagen, maar Gods hand die hem in liefde kastijdt, om hem daar zich toe te trekken. Paulus verstaat, de Heere geeft dat op mijn geestelijk welzijn en heil. Calvijn die zegt ergens, de Heere zendt verdrukkingen en moeiten op de weg van zijn kinderen, opdat het tot hun heil zal zijn. Dat het hun tot de Heere zal uitdrijven en nader aan de Heere zal verbinden. Wel gemeente, oudere jongeren, bent u en jij al met al je moeiten tot de Heere gevlucht? Heb je al onder de Heere leren buigen? Of verzet je je nog steeds tegen God? En verzet je je nog steeds tegen zijn woord? Hoe gaat dat toch niet mee door? Opdat je niet voor eeuwig met je verzet zult omkomen. Maar bid dan toch. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, Heere, buig het om. En voeg het samen tot de vrezen, tot de liefde van uw naam. En als dat gebeurt, geliefde gemeente, dan krijg je het rechte zicht op jezelf als verdorven Adamskind. En dan krijg je eveneens oog voor de rijkdom en de volheid van Gods genade in de Heer Jezus Christus. En dan leer je Gods weg te gaan, achter de Heer Jezus aan, in zelfverloochening, in kruisdragen. En dan zing je er nu al van. Maar straks eeuwig, Heere mijn God, u zal ik loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen.